We gaan vanavond opnieuw kijken in dat prachtige boek Jeremia. En nu naar de hoofdstukken 35 en 36. Dat staat ook op de uitnodiging. Daar zou het over gaan. Jeremia 35 en 36. Ik lees niet alles voor. Ik hoop dat u dat misschien al deed toen u thuis was. En misschien doet u het vanavond wel of vannacht als u niet kunt slapen. Als u wel kunt slapen, mag u het morgen ook doen. Het is de moeite waard. Eerst iets uit Jeremia 35. Het woord van de Heere gekomen tot Jeremia in de dagen van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda. Dus de datering is dat het koningschap in Juda bij de twee stammen nog in volle gang is. Nog helemaal intact. Ga naar het huis van de Rechabieten, spreek met hen, breng hen in het huis van de Heere in een van de kamers en geef hun wijn te drinken. Er zijn heel wat broeders en zusters die misschien denken, ik had al een tekst gewild waarin stond dat ik wijn moest gaan drinken, maar hier staat er dus in. Nou, even blijven zitten nog. Het wordt namelijk net anders. Toen haalde ik Jaazania, de zoon van Jeremia, de zoon van Hasbazinja met zijn broers en al zijn zonen, ja, heel het huis van de Rechabieten en bracht hen in het huis van de Heere. In de tempel dus. In de kamer van de zonen van Hanan, de zoon van Jigdalia, de man Gods die naast de kamer van de vorsten is, die zich boven de kamer van Maaseia, de zoon van Salum, de deurwachter bevindt. Ik zette de leden van het huis van de Rechabieten, dus dat wat moest gebeuren, kannen vol wijn en bekers voor. En ik zei tegen hen, drink wijn. Nou, die tekst is misschien nog concreter. Zij zeiden echter, wij drinken geen wijn. Want onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, heeft ons geboden, u mag geen wijn drinken, u niet, uw kinderen niet, tot in eeuwigheid. U mag geen huis bouwen, geen zaad zaaien, geen wijngaard planten of in bezit hebben, maar u moet in tenten wonen al uw dagen, opdat u vele dagen leeft in het land waar u als vreemdeling verblijft. Wij nu hebben geluisterd naar de stem van onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, in alles wat hij ons geboden heeft, door al onze dagen geen wijn te drinken, wij niet, onze vrouwen niet, evenmin als onze zonen en onze dochters. En door geen huizen te bouwen tot onze woning. En we hebben ook geen wijngaard of akker en geen zaaigoed. We hebben in tenten gewoond en hebben geluisterd en gedaan overeenkomstig alles wat onze voorvader Jonadab ons geboden heeft. Maar het gebeurde toen Nebukadnezar, de koning van Babel, naar dit land optrok, dat wij zeiden, kom, laten wij Jeruzalem binnengaan. Dus zij leefden in tenten en toen zijn ze dus eigenlijk de stad ingegaan door de nood gedreven. Vanwege het leger van de Chaldeeën en vanwege het leger van de Syriërs. Daarom wonen wij nu in Jeruzalem. Vers 14. De woorden van Jonadab, de zoon van Rechab, die hij zijn kinderen geboden heeft dat ze geen wijn mochten drinken, hebben zij gestand gedaan. Ze hebben tot op deze dag geen wijn gedronken, want ze hebben geluisterd naar het gebod van hun voorvader. Ik echter heb vroeg en laat tot u gesproken, maar naar mij hebt u niet geluisterd. Dan hoofdstuk 36. Het gebeurde in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, dus nog steeds de datering is de koning van Juda, van de twee stammen. En Jeremia was immers profeet in Jeruzalem nog steeds. Dus zowel 35 als 36 valt eronder. Dan krijgt Jeremia de opdracht, neem u een boekenrol en schrijf daarop alle woorden die ik tot u gesproken heb over Israël, over Juda, Dus over de 10 stammen en over de 2 stammen en over alle volken vanaf de dag dat ik tot u gesproken heb. Vanaf de dagen van Josia tot op deze dag. En dan ga ik iets verder lezen uit vers 10. Toen las Baruch uit de boekrol de woorden van Jeremia voor in het huis van de Heere, in de kamer van Gemaria, de zoon van Safan, de schrijver, in de bovenste voorhof, bij de ingang van de nieuwe poort van het huis van de Heere, ten aanhoren van heel het volk. Vers 11 toch verder. Toen Michaja, de zoon van Gemaria, de zoon van Safan, al de woorden van de Heere uit de boekrol hoorde, daalde hij af naar het huis van de koning, naar de kamer van de schrijver. En zie daar, alle vorsten zaten er. De schrijver Elisama, Delaja, de zoon van Semaja, Elnathan, de zoon van Achbor, Gemaria, de zoon van Safan, Zedekia, de zoon van Hananja en alle vorsten. Michaja maakte hun alle woorden bekend die hij gehoord had toen Baruch ten aanhoren van het volk uit die boekrol voorlas. Toen stuurden alle vorsten Jehudi, de zoon van Netanja, de zoon van Selemja, de zoon van Kusil, naar Baruch om te zeggen: de rol waaruit u ten aanhoren van het volk hebt voorgelezen, neem die in uw hand en kom. Baruch, de zoon van Neria, nam de rol in zijn hand en kwam naar hen toe. Nou, dan wordt dus daar diezelfde rol voorgelezen. Nog een keer vers 21. Daarop stuurde de koning Jehudi om de rol te halen. Hij haalde die uit de kamer van de schrijver Elisama. Toen las Jehudi eruit voor ten aanhoren van de koning en ten aanhoren van al de vorsten die rondom de koning stonden. Terwijl de koning in het winterpaleis zat, het was de 9e maand, met voor hem een brandend kolenbekken, gebeurde het, zodra Jehudi 3 of 4 kolommen had voorgelezen, dat de koning ze met een schrijversmes afsneed en in het vuur wierp dat in het kolenbekken was, totdat heel de rol verteerd was. In het vuur dat in het kolenbekken was. Ze schrokken niet, ze scheurden hun kleren niet, de koning evenmin als zijn dienaren die deze woorden gehoord hadden. Toen haalden Elnathan, Delaja en Gemaria er bij de koning op aandrongen, toch hadden bij de koning erop aangedrongen de rol niet te verbranden. Maar hij heeft niet naar hen geluisterd. Verder gaf de koning Jerameel, de zoon van de koning, Seraya, de zoon van Asriel, en Selemja, de zoon van Abdeel, bevel om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen. Maar de Heere hield hen verborgen. Tot zover. Soms heb je een stukje aan de beurt of in je hart. En dat gaat rechtstreeks over iets bijzonders van de Heer Jezus. En daar ben ik een beetje op gericht. Ik ben erop gespinst. Ik wilde zo graag mooie dingen van de Heer Jezus te weten komen. En ik doe mijn uiterste best om dat ook echt te doen. En voor jezelf lukt dat wel. Als je studeert, als je leest, dan zie je ineens prachtige dingen van onze Heiland. Dat is in dit stuk misschien op het eerste gezicht niet zo, maar misschien lukt het toch. Ik begin even bij het laatste. Dus dat andere voorbeeld van die Rechabieten die geen wijn dronken, die normaliter niet in de stad woonden, maar ergens buiten in tenten waren. Dat wil ik eventjes parkeren voor straks. Ooit had, voor zover ik weet, de vader van Jeremia, Hilkia, de priester, een boekrol gevonden. Wetboek gevonden. Wetboek. Ja, dat was een Torah-rol, zal ik maar zeggen. Dat was zo'n opgerolde, op perkament geschreven rol. En die was ergens in het huis van de Heere bewaard. En niemand wist het nog, onder het stof. En toen heeft Hilkia die boekrol meegenomen, heeft dat kenbaar gemaakt aan een schrijver, ook aan Safan. En die heeft het aan de koning verteld. En Jeremia moet toen jong zijn geweest. In elk geval heeft hij ervan gehoord van zijn vader. Heeft toch een keer bij koffie of bij de boterham gezegd thuis, wat me nu vanmorgen is overkomen. Ik heb een boekrol. Ik heb het wetboek van de Heere gevonden. En ik heb hem afgestoft. Dat is mijn vertaling erbij. Ik heb het weer een beetje leesbaar gemaakt. En nu heeft het al de koning bereikt. Het bericht is al bij de koning. En de koning heeft gevraagd of die boekrol ook bij hem mocht komen en daaruit voorgelezen zou kunnen worden. Ik weet niet of u die geschiedenis kent. Ik heb toen we over Jeremia begonnen daarover gepraat. Ik heb het ook gezegd. Maar in 2 Koningen 22 vers 8 vindt u deze geschiedenis. En toen gebeurde er iets. Toen dat woord van de Heere voorgelezen werd, scheurde de koning zijn kleren. En de opwekking was geboren. Dat is heel bijzonder. Dat op dat moment, door deze daad, het lezen van het woord van God, het lezen van uit dat schitterende boek, uit die boekrol van de wetboek, is er zoveel kracht gekomen dat de koning tot inkeer kwam, zijn kleren scheurde en er een opwekking ontstond. En nu in ons hoofdstuk gebeurt precies het omgekeerde. Jeremia heeft nu zelf een boekrol geschreven. Dat moest hij doen van de Heere. Is ook aan die schrijvers gegeven. Is ook voorgelezen geworden. En ze hebben daar een soort meeting gehad, bijeenkomst gehad bij het haardvuur. En toen is voorgelezen en toen heeft de koning zelf, iedere keer als er een aantal kolommen werden, weet je, zo'n boekrol wordt ontrold. En als er weer een stuk gelezen was, dan sneed hij dat met een soort scherp mes. We zouden misschien wel een steenliermes willen gebruiken, weet je wel, zo'n soort schrijversmes. Daar sneed hij die kolommen die voorgelezen waren eraf. En hij gooide dat in het vuur. In het eerste geval bleef het boek intact en scheurde de koning zijn kleren. In het tweede geval scheurde men het boek kapot. Dat is een enorm contrast. En dat boek is uiteindelijk helemaal verbrand geraakt. Jeremia moest een kopie gaan schrijven, is ook gebeurd hoor. Heeft daarna een kopie geschreven en nog een keer dat woord van God mogen opschrijven. Toch is ook toen dat woord van de Heere middels Jeremia voorgelezen geworden. Maar de koning zelf, het raakte hem niet, nog sterker, hij was boos. En hij wilde Jeremia gevangen zetten met Baruch. En ja, dat is dan ook net niet doorgegaan, omdat de Heere hen verborgen hield. Hoe? Ja, nou, hij werd verborgen. Waar? Ik weet het niet. In elk geval had de Heere de koning met blindheid kunnen slaan, zelfs als ze voor de deur van Jeremia en voor de deur van die Baruch hadden gestaan, dat ze gewoon niet meer zagen. Dat is al eerder gebeurd. Dat ze op het goede adres zijn en ineens niet meer weten waar ze zijn. Een soort stukje, nou, volkomen blackout, zo heet dat. En helemaal de weg kwijt. Nou, dat is toen ook gebeurd. In elk geval, Jeremia is niet gevangen gezet. Het woord van God kan twee dingen doen. Of het scheurt jou kapot, of jij scheurt het woord van God kapot. Nu ga ik het een beetje te kort door de bocht neerzetten. Maar dat zijn wel de beide dingen die ons echt aangereikt worden. Dat heb ik niet bedacht, dat staat gewoon in de tekst. En ik weet niet hoe het nu gaat met ons. We hebben dat prachtige boek in onze handen. We hebben een Bijbel en we kunnen zelfs verschillende vertalingen gaan bezitten. Soms ook nog andere talen daarbij. Maar wat doet het woord van God dan? Ik ben in militaire dienst geweest vroeger, dat was verplicht. Later is dat opgehouden. En als je dan 's morgens op het appel stond en de vlag gehezen wordt, soms had je dan ook dienst om mee te helpen om die vlag te dragen, zodat dat op een bepaalde manier naar boven gehezen kon worden. Nou, één van de instructies was, als die vlag de grond raakt, nou, dan ben je de pineut, want dan heb je dus en straf en de vlag moet verbrand worden. Er wordt met uiterste voorzichtigheid gehandeld als het om die vlag gaat. Want het is iets, dat staat ergens voor. Symbool voor Holland, voor onze natie, voor onze koning of koningin toen. Maar het komt mee voor dat vandaag het respect voor die prachtige boekrol die we in onze handen hebben, totaal weg is. Je mag erover debatteren, je mag ermee slaan, je mag er tegen aanschoppen, je mag er van alles mee doen. Maar wat doet het woord van God ons? Het gaat me niet om, zal ik maar zeggen, een formele houding van zo moet je omgaan met een Bijbel. Maar het gaat erom dat in dat woord van God, Gods woord. In het woord van God, God, dat is geen dubbel hoor, dat is gewoon bewust. Gods woord te vinden is, Gods eigen gedachte, nog preciezer. De schriften zijn het, zei de Heer Jezus, die van mij getuigen. En waar zei hij dat van? Nou, van het Oude Testament, dus van Jeremia en ook alle andere geschriften. Want het Nieuwe Testament bestond nog niet. Het gaat over de Heer Jezus. Het gaat over hem. En ik weet wel dat de duivel dan zegt dat het te moeilijk is voor Jan met de pet. En ook voor Jan met de hoed. Voor iedereen die maar enige toenadering zoekt naar het woord. Geldt dit? Dan gaat de duivel te keren en zeggen, maar dat moet je niet doen. Dat kun je toch niet begrijpen. Dat is te moeilijk voor je. Dan moet je theologie voor studeren ergens aan een universiteit. Onzin. Echt volstrekte onzin. Ik zeg niet dat de opleiding tot theoloog een onzinnige opleiding is. Dat is het niet. Maar het is niet waar dat je alleen maar de Bijbel zou kunnen begrijpen als je via die universiteit aan het lezen gaat. Dat is niet waar. Want het is de Heilige Geest die in je komt, nadat je tot geloof komt, gaat de Heilige Geest in jou wonen en de Heilige Geest maakt het je duidelijk. Jou en mij, ons. Dat woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dat woord van God is kostbaar. Het gaat over de Heer Jezus. Een hele bundel foto's van hem. Ik heb vaker gezegd, in mijn kamertje staat een foto van mijn vader. Als ik die foto op de grond gooi, dan kun je zeggen, nou ja, een stukje papier, een oud lijstje en een stukje glas. Nou, dat klopt. U hebt allemaal gelijk. Maar is het dat? Als ik dat bewust op de grond gooi, is het dat? Zo van, het is toch niks waard? Het is een complete minachting richting mijn vader. Dat is het. En het woord van God, die prachtige Bijbel van je. En of dat u in de NBG-vertaling of in de BV-vertaling of de herziende Statenvertaling, laat me los. Dat prachtige boek van je, van de Heere, kan door de Heilige Geest die in je is, levend worden. En ineens zie je dingen die je nog nooit eerder zag. De schellen vallen je van de ogen, zo nu en dan, echt. Soms het idee van, oh Heere God, dat ik dat nooit eerder gezien heb. Dat ik dat niet begrepen heb. Dat ik er altijd overheen las. Het woord van God. Levend, krachtig, scherp. Dat heb je. Wat doe je ermee? Nou, je kunt het hanteren als je naar de broeder gaat die je eventjes moet rechtzetten. En dan kun je dat woord van God gebruiken als een soort zwaard. En u hebt natuurlijk een tekst gevonden in Efeziërs hoofdstuk 6. Dat is een zwaard des geestes, dat is het woord van God. Daar moet je dus mee slaan. Het is ook zalf. Wat betekent de Bijbel voor jou? Ik wil een paar dingen zeggen. Als de Heer Jezus door de Satan verzocht wordt, u weet het wel, nadat hij met zijn dienstwerk begonnen is, komt de Satan en probeert hem te verzoeken. Weet je, op de tinnen van de tempel, op de rand van de tempel of op een hoge berg. Of zegt toch tegen deze stenen dat ze brood worden, die drie verzoekingen. Waarmee antwoordt de Heer Jezus? Nou, met het Oude Testament. Want het Nieuwe was er nog niet. Maar wat zegt hij dan? Er staat geschreven. Weet u, als u echt bruikbaar wilt blijven, dan moet u nooit, maar dan ook nooit met de duivel in debat gaan. Nooit met hem een discussie beginnen. U verliest het toch. De enige mogelijkheid is het woord van God. Citeer. Spreek. Lees. Zeg iets wat in de Bijbel staat. Dat is de enige mogelijkheid om weerstand te kunnen bieden. Daarom heet dat woord van God in Efeziërs over succes, in de opsomming van de wapenrusting, het zwaard des geestes, waarmee je al de brandende pijlen zult kunnen uitdoven. Daarmee. We hebben geen flauw benul wat het is om een Bijbel te hebben. En tegenwoordig is het lezen van de Bijbel weer een beetje oud. Bijbelstudie is ook een beetje uit. Wroeten in de schrift. Ach nee, ik hoef toch geen dominee te worden, zei iemand tegen mij. Ik hoef toch geen theologie te doen. Nee, dat hoeft ook niet. Maar je kunt wel genieten. Wie zou nu durven zeggen dat woord van God is zo scherp dat het precies duidt waar het bij mij fout zit. Niet waar het bij anderen fout zit, dat gaat makkelijk. Dat wist je al lang en dat koester je ook een beetje en dat zeg je ook nog. Maar dan raak je gelijk weer in een soort hoogmoedige sfeer van ik ben beter, want dat ziet hij nog niet, maar ik zal het nu even vertellen. Vingertje omhoog. Vermaning. Nee. Het gaat over hem die wel deugt, niet over dat wat niet deugt. Dat zei ik zo pas al tegen een broer, hier een klein gesprekje hiervoor. Je hebt jaren gebruikt om te vertellen wat er allemaal niet deugt, wat niet goed is. En dan kun je er eindeloos mee doorgaan, want er komt elke dag een lawine aan niet goede dingen bij. Maar probeer nu eens te vertellen van die ene die wel deugt. Dat is maar één hoor. De deugden verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Zo schrijft Petrus dat. Hem die wel deugd etaleren. En dat moet. De gelovigen van Philadelphia in Openbaring 3, weet je wel, die mooie club waar u zelf misschien wel graag mee vergelijkt. Die wordt daardoor gekenmerkt, u hebt kleine kracht. Maar u hebt mijn woord bewaard. Ik probeer nog een paar teksten te lezen uit het Oude Testament. Gewoon om aan je mee te geven. Ik heb het hier opgeschreven, dus ik heb makkelijk praten. 2 Kronieken 17 vers 9. Even terug in uw Bijbel, als u het hebt. 2 Kronieken 17. Ik vond hem zelf prachtig, maar misschien. Dat zijn de hervormingen van Jozefat. Dat staat erboven. Hè? Weet je wel, dat is een soort opwekking geweest ook. En in vers 9 staat. Het gaat over de levieten die in vers 8 genoemd worden. Met naam en toenaam. Zij gaven onderricht in Juda. En het wetboek van de Heere was bij hen. Ze gingen alle steden van Juda rond. En gaven onderricht aan het volk. Toen kwam er grote vrees, eerbied voor de Heere over alle koninkrijken van de landen die rond Juda lagen, zodat ze niet tegen Jozefat streden. Levieten, knechten van de Heere. Priesters hebben een dienst richting de Heere. Levieten hebben een dienst richting de priesters. Wat ik nu doe is een levietentaak. En wat u in hand- en spandiensten doet in de gemeente, levietentaak. Als u zanger bent, levietentaak. Maar dat kan uitmonden in aanbidding, in lofprijzing. Maar de taak op zich is levietendienst. Als Wessel op het instrument speelt, is dat een levietentaak. Als iemand de deur open doet, als iemand voor de techniek zorgt, levietentaak. Als iemand voor kinderen iets doet, voor vrouwen iets doet, voor mannen iets doet, levietentaak, altijd levieten. En nu gaan die levieten op stap. Ze hebben het wetboek bij zich en ze geven onderricht in Juda. Nou, dan gebeurt er wat. Op alle plaatsen, nou het lijkt wel een soort rondtrekkende prediker, zo'n rondtrekkende figuur die dan overal studies geeft of zo. U kunt zich voorstellen dat zo'n tekst me aanspreekt. Want dat wil ik ook graag. Ik wil ook graag een knecht van God zijn, leviet zijn. Dienstbaar aan jij die een priester bent. Zodat er vanuit jouw hart, vanuit jouw leven, lofprijzing, aanbidding ontstaat voor onze Heer Jezus. Hij groter. Hoe wordt hij dan groter? Dan misschien wel door de dienst van vanavond. Dat hoop ik. Dat bid ik ook. Dat is iedere keer mijn gebed. Dat door de dienst van vanavond of door een dienst van morgen er aanbidding komt voor de Vader. Dat er meer zicht op de Heer Jezus is en dat er meer lofprijzing komt vanuit ons hart. 2 Kronieken 17 vers 9. Mooie tekst. Waardoor? Door dat wetboek bij zich. Nog een tekst. Iets verderop in de Bijbel, weer meer richting Jeremia. In Nehemia, u weet het, Ezra, Nehemia. Uit hoofdstuk 8. Vers 18. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, eerst vers 4. In 18 gaat het over het maken van loofhutten. Dat is een gevolg van wat er al eerder gebeurt. Ik bedoelde eigenlijk vers 9. Maar ik lees eerst vers 4. Hij las daaruit voort uit dat wetsboek voor het plein dat voor de waterpoort ligt vanaf het morgenlicht tot de middag ten overstaan van de mannen en de vrouwen van hen die het wat hun verstand betreft in staat waren te beluisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. Dat is de eerste preekstoel in de Bijbel. En naast hem stond, nee maar eventjes, om het gewoon te zeggen, dat was een moment, terug uit de verwarring van Babel, ze waren daar in ballingschap geweest, komen terug, en dit gebeurde. Wetboek, lezen, ja, en niet een klein stukje, maar een behoorlijke tijd. En dat was vers 9, ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. Dat woord van God is liefde en kracht. Dat zongen we. Daarom dat oude lied uit Johannes de Heer, ik had het aangereikt, omdat ik het een mooi lied vind. Misschien een beetje in de vergetelheid gekomen, maar toch. Uw woord op God is liefde en licht. Is heilig en volmaakt. En waar het echt gelezen wordt, dan gaat het hart en schreden richten. Dat betekent dat het je innerlijk en ook naar buiten toe verandert. Dat gebeurt. Nu, dat is wat hier staat. En wat zou het geweldig zijn als nu deze geschiedenis van die koning die stukjes van de Bijbel afsneed, ineens gaat leven. En dat je nu gaat zeggen, Heer, ik wil zo graag al die stukjes bij elkaar. We hebben gelezen van mensen die in de gevangenis zaten en geen Bijbel meer hadden. Is afgepakt geworden. En ze hebben kleine papiertjes waar één tekst op stond bewaard. En die had gekoesterd alsof het de grootste schat was. Ze hebben dat weggestopt. Ze hebben dat soms bij elkaar gevoegd. En ze hebben elkaar die stukjes doorgegeven. Zo kostbaar was het woord van God. En wij vinden het heel gewoon dat we 20 vertalingen hebben. Een paar buitenlandse meegerekend. En dat we het erover hebben. En we discussiëren erover. Nou, alsof het een politiek punt is. Ik wil zo graag duidelijk maken, lieve broeders en zusters. Stop met de discussie. En lees. En neem ter harte, want je hebt dat woord van God nodig. En wij in onze tijd hebben dat woord van God nodig. Weet u dat er hele groepen zijn geweest die gezegd hebben, er komt de tijd dat we geen Bijbel meer mogen. We moeten nu een memorizing doen. Ik weet niet of je die term kent. Dus je moet het in je hoofd, in je verstand plaatsen. Zodat je de tekst kunt herinneren als je geen Bijbel meer hebt. Nou, denk aan navigators die dit als een uitgangspunt hebben. Je moet het in je hoofd stampen. Je moet het eigenlijk paraat hebben. En we zeggen, nou, dan kijk ik wel even op mijn tablet. Alsof je in het gevangenkamp ineens een tablet zou hebben. Alsof je daar stroom zou hebben om die tablet bij te laden. Of op je mobiele phone. Dat kan helemaal niet. Maar waar is nu het verlangen van ons om te zeggen, Heer Jezus, spreek met kracht. Heer, spreek wat ik wil luisteren. Waar? En als ik één ding kwijt wil, dat is in de tijd van Jeremia, ging het helemaal niet goed. De hele zaak ging kapot, ging stuk. Het heeft ook niet meer zo lang geduurd of het was helemaal stuk. Dit kan ook niet uitblijven. Maar als het niet meer om de Heer Jezus geld gaat, als het niet meer om de geweldige rijkdommen gaat van het woord van God, dan blijft er niks meer over. En wat we vandaag horen is, onze God is een sprekende God, hoor ik zeggen. Bekende figuren, ik zal de namen natuurlijk niet noemen. Ze bedoelen niet te zeggen dat God ooit gesproken heeft. Ze bedoelen te zeggen dat wat wij nu zeggen, dat is Gods woord. Dus die hebben hun woorden tot het woord van God verheven. Want God zou een sprekende God zijn. U hebt hier een geweldig cadeau. En dat cadeau is de Bijbel. Ik zeg dit een beetje drammerig, omdat het nodig is dat we vandaag een keer weer bij de les gebracht worden. Bij de les komen van Heer Jezus. Dank u wel, het gaat over u. En de duivel zal elke keer, als het een beetje over de Heer Jezus gaat, proberen om in discussie te gaan met jou. Is het ook wat God gezegd heeft? Of die stenen, die zouden best brood kunnen worden. Nou, zei de Heer, zo wordt. Dacht u dat hij dat niet kon? Natuurlijk kon hij dat. Maar de Heer zegt, zelf zegt, ik zal niet alleen bij brood leven. Alle woord. Het is zo'n gemakzucht vandaag om bepaalde stukjes. Bij elke secte, bij elke groep, bij elke kleur zijn bepaalde stukjes tekst. En die worden eruit gelicht en iedere keer voorzien van een overaccent. En het gaat niet meer om de Heer Jezus, maar om mijn visie. Nu dat andere stukje, die regebieten. Waarom staat dat nu bij elkaar? Nou, ik zal u proberen duidelijk te maken. Ik heb al gelezen met u waar dat vandaan komt, dat die regebieten daar normaliter in de tenten waren. Maar omdat Nebukadnezar in de buurt was en het een beetje dreigend werd, zijn zij uit de nood gedreven, door de nood gedreven, in Jeruzalem gaan wonen. En in Jeruzalem ging het niet goed. Waarom mag ik dat zeggen? Omdat hoofdstuk 36 zegt, dus wat ik net had, dat ze daar helemaal niet willen luisteren naar het woord van God. Daar sneden ze het woord van God kapot. En vandaag worden hele stukken uit de Bijbel gescheurd. De zondeval is onzin. Schepping kan niet meer. Dat snap je toch. Je hebt toch je verstand. Dat kan nooit in 7 dagen gebeurd zijn. Nee, we hebben daar miljoenen jaren voor nodig gehad. Het gaat maar door. Over de zondeval, onzin. Over de toekomst, ook onzin. Hier en nu. We moeten het hier maken. En we moeten lief zijn voor elkaar. That's it. Zo ongeveer gaat het. Iedere keer snijden ze stukken van de Bijbel weg. En die stukken die zijn niet weggeschreven door, laat maar zeggen, Jan de gewone man in de straat. Maar die zijn weggeschreven en weggescheurd bij de universiteiten. Daar, aan de top. Hier, in des Konings Paleis. Waar de vorsten zaten. Daar is het gebeurd. En dat is altijd hetzelfde. Afwijking is altijd aan de top begonnen. Nooit bij de bodem. En daar zitten we vandaag mee. Echt onvoorstelbaar. En er is een enorm gebrek aan bijbelkennis. Nou, gaat u zelf maar eens even een diplomaatje geven. Maar ik ben anders, want ik ben nog op die studie nog geweest in Dingsbeloop 12 maart. Ik was er dan toch maar. Die God mag wel dankbaar zijn dat er nog zulke mensen zijn. Amen. Ik vind het fijn dat u er bent. Rechabieten. Waarom worden ze nu ineens zo nadrukkelijk naar voren gehaald? Het is een heel bijzonder gezelschap. Ik weet niet of u dat ooit nageplozen hebt, maar dat zou kunnen. Rechab, hij is een strijder of een ruiter, dat betekent zijn naam. En hij komt verder eigenlijk niet zo vaak meer voor. De naam wel vaker in de schrift, maar deze Rechab niet. Maar niet zijn zoon Jonadab, dat was hem. Dat was eigenlijk de initiatiefnemer, zal ik maar zeggen. En die had ooit bedacht dat ze zo en zo moesten gaan leven. Moest dat van de Heere? Nee. Ze mochten huizen bouwen, ze mochten steden maken, ze mochten wel in tenten wonen, daar was niks mis mee. Maar ze mochten ook huizen wonen en ze mochten ook een wijngaard aanleggen. En wijn, volgens het boek Richteren, daar is het al begonnen, was dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Dus er was niks mis mee. En als Paulus aan Timotheus schrijft van je hebt wat last van je maag, je bent wat gestrest, neem dan ook een beetje wijn voor je gedurige maagklachten. En op de bruiloft van Cana heeft de Heer Jezus het water in wijn veranderd. Er was niks mis met wijn. En bij het avondmaal heeft de Heer Jezus wijn genomen. En heeft zelfs gezegd, ik ga die beker met jullie nieuw drinken. In mijn eigen heerlijkheid. Maar we worden wel gewaarschuwd voor drink niet te veel wijn. Want wijn kan ook leiden tot bandeloosheid. Efeze hoofdstuk 5, weet u wel, wordt vervuld met de geest. Wordt niet dronken van wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Voor wijn wordt nadrukkelijk gewaarschuwd. En als de mensen vol zoete wijn zijn, dat was ook het verwijt wat de discipelen kregen op de Pinksterdag, dan is er iets niet goed. Dat is een aanklacht. In elk geval, en dat weet ik uit mijn eigen leven een heel klein beetje, ik heb nooit zoveel problemen gehad met alcoholverslaving of zo, niks, bijna. Maar wat ik meemaakte voor mezelf was al van, nou, ik was zo surf als een konijn, maar misschien wordt een konijn nooit surf, dat kan best, maar zo zei men dat bij ons vroeger. En als je met een glas op nog wilt gaan studeren, nou, dan moet je wat kunnen verdragen. Ik weet dat sommigen veel kunnen verdragen. Die zijn er. Maar ik wil je ervoor waarschuwen. Het is dus niet een soort anti-wijncampagne. Dat is het niet vanavond. Maar waarom zou Daniel in... Dat is pal hierna hoor. Dat is zeg maar 10 jaar later of zo. Of misschien 20 jaar later, maar ik wil zoiets. Als Daniel in Babel komt. En hij wil niet van de wijn van koning Nebukadnezar drinken. Waarom zou hij dat gezegd hebben? Nu wil ik het anders formuleren. Wijn is dus dat wat vrolijk maakt, waar een stukje vreugde in zit, waar blijdschap in zit. Zou jij de vreugde van deze wereld willen omarmen en dit als de vreugde willen zien? Of zou je misschien willen zeggen, dat willen we. Neem de wereld. Geef mij de Heer Jezus. Er wordt echt tijd gevraagd vandaag om een keus te maken. Het niet in huizen wonen betekent eigenlijk, ja, u kunt het raar vinden dat Jonadab dat ooit bedacht heeft voor zijn eigen familie. Maar dat betekent, we hebben hier geen blijvende stad. We zijn op weg naar de toekomstige. We zijn hier vreemdelingen en bijwoners. We zijn gewoon doortrekkers, zo op weg naar. Dat is de taal van de schrift voor jou en voor mij. Maar waar zitten we nu? We gaan zo vast in deze wereld zitten, dat we niet meer in beweging komen. En niet meer het idee hebben van hier, we wachten op u, we willen naar u. We willen bij u zijn, Heer Jezus. We willen bij u horen, Heer Jezus. Ze hebben hier geen zaaigoed willen hebben, geen wijngaard willen planten, geen akkers willen kopen, geen huizen willen bouwen, in tenten gewoond. Vreemdelingen en bijwoners, dat waren ze. Ze hoorden nergens bij. En wij hebben onze ankers heel vast in de grond geslagen. U ziet het toch? In de dagen van Jeremia worden deze Rechabieten, die zonen van Jonadab, in het huis van de Heere gebracht als model, als een soort, als een soort test. En waarom? Nou, om een aantal redenen. In de eerste plaats heeft Jonadab, ik weet niet of u die geschiedenis kent, ooit bij Jehu op zijn koninklijke wagen gezeten. Jehu is de enige, even ingewikkeld hoor, maar Jehu is de enige koning in het tienstammenrijk die ooit gezalfd is geweest. In het tweestammenrijk, Jeruzalem als hoofdstad, daar werden ze wel allemaal gezalfd. Allemaal. Steeds maar weer. Maar in het tienstammenrijk nooit. Dat begon met Rehabiam, Jerobiam, die Israël zondigen deed, maar die is nooit gezalfd geweest. En dat is zo doorgegaan. De enige koning in dat tienstammenrijk, het grootste deel, ooit gezalfd, dat was Jehu. Want de Heere had tegen Elia gezegd, toen hij vluchtte voor Izebel, en toen hij was op de berg Horeb, waar Mozes ooit was, en hij daar die schitterende ervaring had dat de Heere daar was, in het suizen van een zachte koelte. Toen had de Heere gezegd, nu moet je dit doen, je moet Ben-Hadad zalven tot koning over Syrië, je moet Elisa zalven tot profeet in jouw plaats, en je moet Jehu zalven tot koning in Juda. In Israël. Bij de tienstammen. Dat heeft Elia zelf niet gedaan. Dat blijkt uit de tekst. Dat heeft Elisa laten doen. Maar heel bewust hoor. Staat er echt. Toen zond Elisa iemand uit. Doe dat. Is ook gebeurd. En toen kwam Jehu. En die heeft als geen ander een beeldenstorm in Samaria veroorzaakt. Wat je nu ziet van de IS-strijders die daar ergens in Noord-Irak de zaak kort en klein slaan en alle beelden en alle herinneringen aan goden en veelgoden en andere kunst wegschoppen, wegslaan, kapot maken, ondersteboven gooien. Dat was toen ook zo. Alleen toen deed Jehu dit. En Jehu reed als een onzinnige. Dat staat in de Bijbel. Ik heb dat vroeger gebruikt als grap. Je kunt dus op verschillende manieren rijden. Nou, ik rijd ook op een Bijbelse manier, weet je, in mijn auto. En dan gebruikte ik die tekst van rijden als een onzinnige. Dan had je een ongelimiteerd aantal kilometers voor je. Dan kon je net zo hard als je wilde. Maar dat is een toepassingje, die klopt niet eens. Maar Jehu reed een bepaalde stijl. En Jehu is op weg naar Samaria. En er komen mensen voorbij die vragen, wat doet u, wat gaat u doen? En dat bleken dus ook vazallen te zijn van de koning in Samaria, maar die waren ook in Juda, in Jeruzalem, en die deden het niet goed. Er zijn velen gestorven. En in de ijver voor God, in de ijver voor de Heere, heeft hij dat wat niet deugde weggevaard. En in die tijd kwam hij ineens Jonadab tegen Jehu. Hij geeft hem een hand. Bent u van ons? Gaat u met me mee? En Jonadab zegt, ja, ik ga met u mee. Zo denk ik er ook over. Dat is de man die dit gezelschap aanvoert. Iemand die dat wat niet deugt, wat tegen de Heere is, wil wegdoen. Hoe heet dat vandaag? Belijden. Betekent dat vandaag ook schieten met een geweer of met een zwaard? Nee, onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Nooit. Nooit. Kan niet. Maar wel, de dingen die niet van de Heere zijn, moeten weg. Hoe moeten die nou weg? Door ze te benoemen en door te zeggen, Heer, dit is niet van u. Het gaat niet meer om de Heer Jezus. Het gaat om onszelf. Het gaat om onze positie, om onze club, om onze naam, om onze kerk, om onze theologie, om onze voorvaderen. Weet ik veel wat je allemaal kunt bedenken. Daar gaat het, maar het gaat niet meer over hem. Vandaag is er een schreeuwend tekort aan mensen die voor hem gaan. En die willen luisteren naar hem. Nu worden dezezelfde mannen die zo naar de stem van hun voorvader geluisterd hebben, die worden dus naar Jeruzalem gebracht. Daar waren ze noodgedwongen gekomen vanwege de dreiging om Jeruzalem heen. En nu zijn ze daar, krijgen kannen vol wijn voorgezet, bekers en ze drinken. Nee. En nu zegt de Heere tegen al die mensen, die mensen doen dit niet omdat hun vader dit gezegd heeft. En jullie doen wat God niet gezegd heeft. Die vader had wel gezegd, zo moet het. Dat was niet drinken, maar het was wel van hun vader. En de Israëlieten deden niet wat de Heere had gezegd. Zo worden deze regengebieden als een soort test, als een soort voorbeeld neergezet. Maar er komt ook een beloning bij. Het zal de regengebieden nooit ontbreken aan een opvolger. Dit blijft. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat is een heel andere regel uit een liedje. Dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Denkt u dat dat ene stabiele elementje in jouw leven richting de Heer, dat dat over het hoofd zou worden gezien? Nee. De Heer Jezus beloont dit. En je komt ook op een bepaald moment kom je voor de rechterstoel van Christus te staan. En nog een keer heel helder, je komt nooit in het huis van de Vader omdat jij gepresteerd hebt. Je komt niet in die schitterende sfeer van waar hij plaats heeft bereid, omdat jij het zo goed deed. Omdat je misschien geen wijn dronk, of omdat je misschien in tenten woonde. Nee, je komt alleen maar door het geloof in de Heer Jezus daar. Dus hou vol, hè. Alleen door het geloof in de Jezus kom je in het huis van de Vader. Absoluut, op geen andere manier. Er is zo'n brok werkheiliging vandaag, daar word je bijna ziek van. Dat je dit nog moet doen, zo nog moet lopen, zo gekleed moet zijn, zulke vertaling moet gebruiken, zulke liederen moet gaan zingen. Het ene is nog niet weg, of het andere komt. Werkheiliging is aan de orde van de dag. Alle sekten hebben werkheiliging. En je moet die leider ook nog gehoorzamen, want anders dan, ja, dan mis je de boot. Dan kunt u 20 keer zeggen dat u niet in een secte zit, dat zal ook wel niet. Maar ondertussen kunnen wel sectarische trekken onze gemeenten binnensluipen. En dat is al gebeurd, hoor, allang. Zou u nu willen zeggen, alleen door het geloof in de Heer Jezus kom ik in het huis van de Vader. Niet omdat ik lid ben van club 1 of van 12, alleen door hem. Maar mag je dan je gang gaan? Mag je dan aanrommelen? Mag je dan doen wat je zelf wilt? Steekt dat dan niet zo nauw? Ho, ho, dat heb je gezegd. We mogen werken voor hem. Maar waarom? Om die plek te krijgen? Nee. Die plek krijgt u. Voor mij mag u de garantie uit het woord van God halen. Uit genade ben ik behouden en dat is niet uit mezelf, het is een geschenk van God. En als ik daar kom, sta ik daar vlekkeloos, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben, omdat de Heer Jezus zelf reinigt, omdat hij dat doet. Maar wat dan? Ik kom een keer vlakbij. Dat is het moment waarop de mensen die nu in het paradijs zijn, ook opstaan. En wij die nog hier op aarde leven, worden veranderd. Het zou kunnen zijn dat dat vanavond gebeurt. Dat hoop ik eigenlijk een keer. Misschien denkt u ook, nou, het komt goed uit, mijn benzinetank is net leeg, hoef ik hem ook niet meer vol te gooien. Nee, hoeft niet meer. Nou ja, neem maar veel maar wat in. Er zijn altijd wel dit soort dingen die een rol spelen. Maar stel dat het vanavond gebeurt. Het is nu bijna 9 uur. Waarover 9 zullen we prikken? Gaan we naar de Heer. Onze autosleutels blijven hier achter. Onze kleren blijven hier achter. Wat de buren daarmee doen, weet ik niet. Ik heb geen flauw benul. Maar we gaan naar de Heer. In een ondeelbaar ogenblik. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Zegt de Bijbel 1 Thessalonicenzen 4. 1 Korintiërs hoofdstuk 15. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Ja, daar gaan we. Met z'n allen naar de Heer Jezus. En dan, nou, het eerste wat ons overkomt is dat we voor de rechterstoel van Christus komen. Dat is een soort poort. Is dat een ticket office? Is dat een soort portier die daar zit? Ja en nee. Hoeft niet bang te zijn. Maar daar wordt openbaar wat u gedaan hebt voor de Heer Jezus. Niet wat hij gedaan heeft, dat zal ook openbaar worden, maar dat geldt dan niet. Wat u gedaan hebt. Is dat dan een soort extra punt om in het huis van de Vader te komen? Nee, daar komt u door het geloof in de Heer Jezus. Maar u krijgt daar een kroon. Voorts is voor mij weggelegd, zegt Paulus, de kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij op die dag, dat is die dag, gaat geven. U krijgt een kroon. Sommige mensen willen zelf een kroon. Die hebben hun loon al. Ik gebruik een tekst bewust uit Matteüs 5. U krijgt daar loon voor wie u geweest bent. En als u geen wijn dronk, omdat de Heere dat zei, dan krijgt u daarvoor loon. En als u niet in een huis woont, omdat de Heere zei dat u in een tent mocht blijven, moest blijven, krijgt u daarvoor loon. En als u niet gezaaid hebt en niet geplant hebt en geen olijfbomen, maar ook geen wijngaard aangelegd hebt om hem, dan krijgt u daarvoor loon. Krijgt u daar. En hij die de harten doorzoekt, weet precies wat je gedaan hebt. En wat niet. En bovendien is er een gedenkboek geschreven voor Gods aangezicht, waarin al jouw daden, al jouw beslissingen vastgelegd zijn. Toen, 12 maart, 's middags om 3 uur, toen gebeurde er dat. Gedenkboek voor zijn aangezicht. Volgens het boek Malachi is dat zo. En dan gaat de Heer Jezus jou een kroon geven. Hij gaat je loon uitbetalen. Het kan zijn dat de een een grotere kroon krijgt dan een ander. De een krijgt gezag over 10 steden. En de ander gezag over 5 steden. Dat is daar. Daar. Er zijn er zelfs die wel daar zijn en die helemaal niks hebben. Alleen maar hout, hooi en stro hebben gefabriceerd. Die worden wel behouden, zegt de Bijbel daar. Alles door vuur heen. Maar ze lijden schade aan hun ziel. Heb je dan nog een soort jammerklacht als je daar bent in de hemel? Ik dacht dat alles halleluja zou zijn. Nog een jammerklacht? Nee, je beleidt daar, Heere, ik had iets kunnen hebben. En waarom dan? Om het volgende. Zodra we daar geweest zijn, zien we de Heer Jezus. En dan loop jij met een kroon op je hoofd en je loopt met een lauwe tak of je loopt met een beloning en je ziet hem. En je denkt, dit geef ik aan de Heer Jezus. Dat was je al van plan. Maar dat ga je ook doen. En dan is een lied uit de bundel geestelijke lieden dat dat ooit zei vroeger, wat een van de uwen aan goeds bewerkte. Het werd allemaal door uw gena volbracht. U hebt dat in mij gedaan. Ik wilde dat wel, maar ik deed het niet. En als ik het deed, brak het me bij de handen af. En als het een beetje goed ging, is het nog uw genade geweest. Dat is het. En je geeft hem de kroon. En dat wat jij aan beloning hebt gekregen, wat jij gedaan hebt voor de Heer Jezus, dat wordt op hem geplaatst. Dat versiert hem, dat maakt hem nog groter, nog heerlijker, nog verhevener. Dit is een en al schittering van hem, daar. En jouw inzet van nu is verhoging voor hem straks. Niet om jou dan een extra ticket te geven, een extra kaartje te geven om in het huis van de Vader te komen. Daar kwam je al. Dit is het. En dat geheim moet je een keer pakken. Daarom die Rechabieten. Die hebben gedaan wat hun vader Jonadab geboden had en ze hebben zich eraan gehouden. Je kunt zeggen dat is achterhaald. Dat had in een conferentie bekritiseerd moeten worden. Dit had misschien wel via een kort geding via de rechter teruggedraaid moeten worden. U kent al die termen van vandaag. Zo gaat het met alles. Alles wordt op dat moment van de tafel geveegd. Maar wat doet u nog voor de Heer Jezus dan? Waarom kiest u voor hem? Waarom laat u zich niet door hem leiden? En wel leiden misschien door de publieke opinie, wat men vindt. Die Rechabieten zijn in een tijd van achteruitgang. Van het verscheuren van het woord van God. Zijn zij een voorbeeld van het houden van het woord. Ja, het was het woord van hun vader. Maar de Heere zelf zegt, kijk, dit is het model. Dit doen zij, omdat hun vader ooit zei, zo moet het. En ze houden zich eruit. Maar jullie houden je niet aan wat ik gezegd heb. Jullie snijden dat eraf. Ziet u wel dat die twee hoofdstukken bij elkaar horen? Het is geen toeval. 2 stukjes tekst in het Oude Testament, in het boek Jeremia. In een hele moeilijke tijd laten zien dat je ofwel helemaal positief voor de Heer kunt gaan. En kunt luisteren en kunt willen doen, wil doen wat hij zegt. Ofwel, je gaat het verscheuren. Nou, ik ben ervan overtuigd dat niemand hier waarschijnlijk zal zeggen, nou, ik scheur stukken uit mijn Bijbel. Dat niet, nee. Maar als er stukken in de Bijbel staan waarvan je zegt, nou, daar heb ik niks mee hoor. Dat klinkt anders, hè. Of, ja, dat landt niet bij mij. Of dat komt niet binnen. Zo heet dat vandaag bij mij. Nou, wat doe je dan? Het gaat ten diepste, lieve broeder en zuster, om de Heer Jezus zelf. Iedere keer wordt door de Satan, door de tegenstander, een stukje van hem afgebroken. Hij kan niet echt mens zijn en echt God zijn. Hij kan niet de zonde vergeven. Het gaat maar door. Ik word er soms een beetje moe van. Maar het ene waar ik niet moe van word is, hij is dezelfde. En hij moet overeind en hij moet gediend en hij moet geprezen. En hoe doe ik dat? Heer, als ik Jeremia 35 lees, dan gaat het over u. En als ik Jeremia 36 lees, dan gaat het ook over u. Het gaat over hem. En de enige die belangrijk is, is de Heer Jezus. En je moet proberen die sleutel in je hoofd om te draaien. Jeremia 35 zegt, doen wat God heeft gezegd. Ook al zou ik het niet snappen, ook al zou ik het niet logisch vinden, ook al zou de hele publieke opinie tegen zijn, ook al zouden alle andere mensen wel een huis hebben en ik niet, maakt niet uit. Hij zegt het, ik ga ervoor. In Jeremia 36, toon respect voor het woord van God. Dat hebben de Rechabieten gedaan ten aanzien van het woord van hun vader. En daarom worden ze hier model gesteld. En wij moeten dat doen omdat we die Bijbel hebben in onze handen. Het wordt tijd dat we dat doen. Die Jehu waar ik het net over had, die heeft dus die hele zaak in Samaria veroordeeld. En heeft ook Izebel uit het lam laten stoten. Ik weet niet of je dat verhaal kent, maar dat staat wel in de Bijbel. En waar is dit allemaal tot een verbranding gekomen? Weet u dat? Op de wijngaard, of in de wijngaard van Naboth. Achab, de man van Izebel, heeft ooit in een soort slome bui die wijngaard van Naboth willen kopen. En Naboth zei, nee, dat kan ik niet, dat mag ik niet. Het is niet eens van mij, het is van de Heere. Ik kan het niet eens verkopen, ik mag het niet eens verkopen. Hoe zou ik? Maar Naboth had niet het laatste woord in die geschiedenis. Achab, die zegt tegen zijn vrouw, kun je mij niet een beetje helpen? Nou, dat deed ze al 20 jaar om hem de vernielingen te helpen. Dus dat heeft ze toen ook gedaan. Je moet die man ombrengen. Gewoon pakken. Geen gezeur, is gebeurd. Naboth stierf. En Izebel stierf daar. Dat is niet cynisch, dat is de Heere zelf. En al die mensen van Samaria zijn daar terechtgekomen op een hoop. Daar, in die wijngaard van Naboth. Toen een soort betwistpunt en nu blijkt dat het een plek is tot hun eigen ondergang, hun eigen oordeel. Zo is de Heer. U en ik hebben te maken met de Heer Jezus en met zijn wijngaard. U bent een plant, u bent in die echte wijnstok. U bent een rank in die wijnstok en u mag vrucht dragen. En dat betekent dat u ook straks vreugde zult kennen, blijdschap zult kennen en zult gaan genieten. De Heer wil je zo graag blij maken met hemzelf. Beter kan ik het niet zeggen en meer is er ook niet. Jeremia 35, 36 een stukje moeite, maar er is een enorme les ingelegen voor vandaag. De Heer zegene ons. Amen. Ik wil u echt wel danken. Vader, we danken u dat deze geschiedenissen in onze Bijbel staan. En dat u ze daar hebt laten neertekenen en optekenen. En dat we ze nu nog mogen lezen en ook nog naar de strekking van deze geschiedenis mogen kijken. We mogen het in ons hart leggen. Ik wil zo graag, Vader, dat mijn eigen leven een leven is van een Rechabiet die hier niets te zoeken heeft. Die alles gericht heeft op de toekomst. De toekomst wacht. Het huis van de Vader, jazeker, maar dat hebben wij niet gebouwd. Dat is al klaar. En hier wonen we in tenten. We zijn op weg, onderweg naar. En we willen onderweg beseffen dat de enige mogelijkheid om weerstand te bieden tegen de aanvallen van de tegenstander is het woord van God. Er staat geschreven. Dank u wel dat u ons zo zoiets op het hart wilt binden. Tot glorie en eer voor uzelf. En tot zegen voor ons. Dank u wel voor iedereen die hier is. Zegen ons ook zo op weg naar huis straks. Zegen ons ook in onze gesprekken nog hier in dit gebouw. We willen u danken dat u ons ook nabij wilt zijn. We eren u en danken u. Amen.